Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij de openbaring van Johannes. We lezen het 21ste hoofdstuk. Dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. Openbaring 21, vers 1 tot en met 27. En daar luidt het woord van de Here in Openbaring 21 vanaf het eerste vers. Als volgt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij de poorten 12 engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 el, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. De 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet in komen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover de schriftlezing. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ten eerste wat Johannes ziet, ten tweede wat Johannes hoort en tenslotte wat Johannes schrijft. Gemeente, als een gelovige opa sterft, dan zeggen we tegen onze kinderen, opa is naar de hemel gegaan. En jongens en meisjes, wat is dat groot? Wat is dat rijk? Want dan mag opa altijd bij de Heer Jezus zijn. En blijft opa dan altijd in de hemel? Nee, dat niet. Want de Heere Jezus komt een keer terug en dan maakt hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dan komt opa terug op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gemeente, als al het oude voorbij gegaan is. Alles wat in de openbaring plaatsvindt. Als die grote stad Babel is gevallen. Dat is openbaring 18. En als het beest en de valse profeet in de poel van vuur en zwavel zijn geworpen. Dat is openbaring 19. En als tenslotte ook de duivel en al degenen die de duivel toebehoorden, daarin zijn geworpen, als het laatste oordeel voltrokken is, dat is openbaring 20. Als de eerste hemel en de eerste aarde voorbij gegaan zijn, en als de zee en niet meer is. En de zee was in die tijd een bron van gevaren. De zee brengt wanorde, chaos, onzekerheid met zich mee. En de zee maakt de scheiding tussen Johannes en de zeven gemeenten van Klein-Azië. Maar als dat allemaal voorbij gegaan is, alles wat duisternis geeft, alles wat verwarring geeft, alles wat onzekerheid met zich meebrengt. Alles wat onberekenbaar is. Dan is de weg gebaand voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoofdstuk 21 en 22, dat is het grote slotakkoord van de openbaring. De grote climax van de Bijbel. En zo eindigt de Bijbel, zo eindigt de openbaring, met een heerlijk vergezicht. Een geweldig vooruitzicht. Wat in geen enkele andere religie, in geen enkel ander geloof, zo duidelijk te vinden is. Gemeente, de boodschap van het evangelie, dat is de enige boodschap die werkelijk toekomst geeft. En daarom is er geen betere boodschap voor deze wereld dan de boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd. Telkens weer in de Openbaring schrijft Johannes wat hij gezien heeft. Maar wat hij nu te zien krijgt, dat heeft hij nog niet één keer zo gezien. Want dit is het wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen hart van een mens is opgeklommen. En gemeente, wat is dat een ontzettend grote troost voor die gemeenteleden van die zeven gemeenten van Klein-Azië. Maar vanmorgen ook voor ons, ja, voor de hele christelijke kerk. Dat de Openbaring niet eindigt bij hoofdstuk 20. Bij die pool van vuur en zwavel. Maar dat de Openbaring eindigt bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En nu mogen wij vanmorgen even met Johannes meekijken. Meeluisteren. Met wat hij gehoord heeft. En wat is het bijzonder dat dat mag. Dat je vanmorgen mag zitten in het huis van God. En dat je mag meeluisteren. Naar wat Johannes gezien heeft. En wat hij gehoord heeft. Opdat ook u, opdat ook jij zou uitzien naar die stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Soms heb je dat wel eens. Misschien had u het ook, u was op vakantie. En wat een overweldigend uitzicht, zomaar tussendoor, onverwacht, tijdens die bergwandeling. Johannes moet zijn ogen uitgekeken hebben. Want dit uitzicht had hij nog nooit gehad. En ik zag. Johannes, vertel het eens. Wat heb je dan gezien? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nee, dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Ook al kwam het wel bij God vandaan. Maar het stond al in het Oude Testament dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou komen. In die zin is er niets nieuws onder de zon. Het is inherent aan de blijde boodschap van het evangelie, deze verwachting en deze hoop. En dat geweldige vooruitzicht mag ik u, die van de zaligmaker leeft, vanmorgen voorhouden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar hoe zal dat dan zijn? Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. Het is de eerste tekst uit de Bijbel. Nee, God schuift het niet zomaar aan de kant. Om daar iets nieuws voor in de plaats te geven. Want hij ging door met zijn schepping. Na de zondeval heeft hij de mens weer opgezocht. Hij zal zijn schepping niet zomaar wegdoen. Maar wel dit. Het oude. Wat aan de zonde onderhevig is, zal hij er helemaal uithalen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hij zal de hemel en de aarde zo vernieuwen, alsof het een hele nieuwe hemel en een hele nieuwe aarde is. Een totale metamorfose dus. En ik, Johannes, alsof hij zeggen wil, ik was het zelf. Ik heb het niet verzonnen. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien, wat geen oog heeft gezien. Niet alleen Johannes trouwens, want ook Petrus schrijft erover. De twee belangrijkste ooggetuigen schrijven over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is iets waar we blijkbaar niet zomaar overheen mogen lezen. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dit is vast en dit is zeker voor allen die leven van het kostbaar bloed van Jezus. Het ene beeld rolt over het andere heen. Als het over die toekomst gaat, komen we woorden tekort, maar ook beelden tekort. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de heilige stad. Dat is het volgende beeld, het nieuwe Jeruzalem. Het daalde uit de hemel neer. En er komt nog een beeld bij, dat Jeruzalem is als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Wat moeten we ons daar nu bij voorstellen? Johannes laat het ons weten. Want vanaf het 9e vers gaat hij nog eens inzoomen op dat nieuwe Jeruzalem. Eerst krijgen we een compleet vergezicht in vers 1 tot en met vers 8. En dan vanaf vers 9 wordt dat Jeruzalem nog eens onder de loep gelegd. Johannes wordt op een hoge berg weggevoerd, om nog dieper te blikken in die hemelse heerlijkheid. Johannes moet toch wel bijna vergaan zijn, toen hij dit alles heeft gezien. Toen hij nog meer kreeg te zien, en nog meer kreeg te zien, en nog meer kreeg te zien. Het houdt niet op, als het gaat over dat nieuwe Jeruzalem. Enkele dingen zullen we er uitlichten. Johannes ziet dat die stad 12 poorten heeft. En op die poorten staan de namen van de 12 stammen van Israël. De muur van die stad is gebouwd op 12 fundamenten. En op die fundamenten staan de 12 namen van de apostelen van het Lam. En die stad is een vierkant. Lengte keer breedte keer hoogte gelijk een kubus. Het zal volmaakt zijn. En vanuit het oosten komen ze aan en vanuit het zuiden, vanuit het noorden en vanuit het westen, van alle kanten. En zo stond het al in het Oude Testament. De volken zullen komen naar Jeruzalem om de God van Israël te aanbidden. De Filistijn, de Tyriër, de Moren, om de naam van Sions kinderen te dragen. Nog veel meer heeft hij gezien, maar wij gaan door naar het tweede punt voor de preek, wat Johannes hoort. Want gemeente, het is wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Dat is het wat Johannes ziet en wat hij hoort. Er klinkt een stem, een luide stem. En wij mogen meeluisteren. Wat heb je dan gehoord, Johannes? Dit heb ik gehoord. Ik heb het voor u opgeschreven. Vers 3 en in vers 4. Zie, de tent van God is bij de mensen. De tent van God. De tabernakel. Jongens en meisjes, toen het volk Israël in de woestijn was, toen kregen ze de tabernakel. En in de tabernakel, daar woonde de Heere zelf. En zo kon de Heere weer wonen bij zijn volk. En jongens en meisjes, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar woont de Heere zelf. Nee, gemeente, het zal waarschijnlijk niet echt een tabernakel zijn. Maar de Heere zelf zal de tabernakel zijn. En in de tabernakel, daar is Gods aanwezigheid. Daar zijn Gods vleugelen. Daar zijn de cherubs. Daar is zijn schaduw. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mogen we schuilen in de schaduw van zijn vleugels. We lezen het in dat tweede gedeelte van Openbaring 21, in het 22e vers. Ik zag geen tempel in haar. Geen tempel in dat nieuwe Jeruzalem, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. In een vertaling is dat niet goed terug te zien, maar in het Grieks horen die twee zinnen bij elkaar. Voor het woord wonen staat er letterlijk, hij zal zijn tent opslaan. De tent van God is bij de mensen en hij zal zijn tent bij hen opslaan. En gemeente, als we hier hebben leren schuilen, onder de vleugels van de Heere Jezus Christus, dan mogen we daar ook schuilen, onder zijn vleugels. Dan mogen we komen onder zijn tent, in zijn heerlijkheid. Dit is echt iets wat eigenlijk te groot is om waar te zijn en toch is het waar, zegt de Schrift. Dat God, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, bij wie geen mens wonen kan, deze God woont dan onder ons en wij sterven niet. Die hele nieuwe hemel en nieuwe aarde is Jeruzalem geworden. En die hele stad Jeruzalem is tempel geworden, woning van de Allerhoogste. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. Nu, dat was de belofte in het Oude Testament telkens weer. En die belofte zal eenmaal definitief in vervulling gaan. En dan zullen we nooit meer bij hem wegdwalen. En dan zullen we nooit meer last hebben van ongeloof, van aanvechting, van strijd, van zorg, van twijfel. Wat zal dat geweldig zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dat is de allergrootste zegen die er bestaat in de Bijbel. Dit is volmaakte gemeenschap met God. En ook dit was allemaal al in het Oude Testament beloofd. In die zin brengt de Openbaring niets nieuws. Want de Heere beloofde het al in Ezechiël 37. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En de profeet Zacharia voegt eraan toe dat ook de heidenen in die stad zullen komen. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in het midden van u wonen. Gemeente, wij vieren kerst ieder jaar weer. Maar dan zal het kerstfeest zijn zoals het nog nooit kerstfeest is geweest. Dan is het in volle glorie werkelijkheid. Emmanuel, God met ons. O, wat een geweldige toekomst breekt er aan. Voor allen die hun zaligheid gevonden hebben, buiten zichzelf in Jezus de Christus. Dan gaat die stem nog verder, alsof het nog niet genoeg was. En God, zal alle tranen van hun ogen afwissen. Alle tranen. Wat zijn er al een tranen gevallen hier op deze aarde. Zelfs Jezus liet zijn tranen gaan hier op deze aarde. Het is al om onze zonden. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar gemeente, straks zullen er geen tranen meer zijn. Geen tranen van verdriet. Hij zal ze zelf van onze ogen afnemen, afwissen, uitwissen. En wat hij uitwist, dat komt nooit weer terug. Het stond al eerder in de Openbaring, aan het einde van hoofdstuk 7. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, ook op dit gebied is er niets nieuws onder de zon. Het stond al in Jesaja 25. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Daarom dus geen tranen meer. Omdat de dood er niet meer zal zijn. Hoofdstuk 20 eindigt ermee. En de dood en het rijk van de dood werden geworpen in de pool van vuur. En dan wordt de weg vrijgemaakt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar geen zonde meer zal zijn en dus ook geen dood meer zal zijn. En daarom zal er ook geen rouw meer zijn en er zal geen jammerklacht meer zijn. En er zal geen moeite meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ook dat stond al in het Oude Testament. Als de Heere zegt in Jesaja 65, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, dan zegt hij erbij, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet meer opkomen. En niemand zal meer zeggen, ik ben ziek. Kort geleden was ik in het EMC. Er kwam een man in de lift met een zieke vrouw. En hij zei, je kunt hier maar het beste op de begane grond zijn. Daar zit het personeel. En de rest is allemaal ellende. Allemaal ellende. Het zal er niet meer zijn, gemeente. Het geluid van de ambulance zal niet meer gehoord worden. Ziekenhuisbedden zullen niet meer nodig zijn. En niemand zal meer zingen. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Zorgen zullen er niet meer zijn. En stress zal er ook niet zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan stopt die stem. En dan komt er een andere stem. Een andere stem neemt het over. Het is de stem van hem die op de troon zit. En die stem zegt in vers 5, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dit is het grote slotakkoord. Dit is het grote toekomstperspectief voor allen die leven van het lam. Het lam zegt het zelf vanuit de troon. Ik maak alle dingen nieuw. Alle tranen weg. Alle dingen nieuw. niet allemaal nieuwe dingen, maar alle dingen nieuw. En dan zal nieuw nooit meer oud worden. In het Grieks begint deze uitspraak met nieuw. Zie, nieuw maak ik alle dingen. En zo komen we bij de laatste gedachte voor de preek wat Johannes schrijft. Want gemeente, als hij die op de troon zit gesproken heeft, dat enkele woord, de climax aller dingen. Dan zegt hij die op de troon zit in vers 5 tegen Johannes, schrijf. Deze stem die Johannes nu gehoord heeft, het moet worden vastgelegd. En dan gaat het vooral om dat hoogtepunt van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Zie, nieuw maak ik alle dingen. Johannes moest het opschrijven van de koning der koningen, opdat u en opdat jij het vanmorgen zou horen. En dan zegt hij die op de troon zit, en nog iets achteraan, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Deze woorden, daar kun je echt van op aan. Christus had het al gezegd in zijn rondwandeling op aarde. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Gemeente, van zijn woord moeten wij het hebben. In het komen tot het geloof als hij ons roept te buigen voor het offer van het lam. Maar ook als het gaat om die vastheid, om die zekerheid, om die toekomst. Die ligt vast in het woord en in het woord alleen. Die stem zegt, het is geschied. En daarmee wordt het Johannes op zijn hart gedrukt. Dit is niet slechts toekomstmuziek. Een gouden stad met parelen poorten. Dit is niet iets wat staat te gebeuren, maar iets wat aan het gebeuren is. Nee, dat zien we niet zomaar. Normaal gesproken niet. Ook niet als we leven van het lam. Slechts ziende op het lam mogen we het geloven onder de schijn van het tegendeel. Nieuw maak ik alle dingen, de hemel en de aarde. En als hij het zegt, dan kun je ervan op aan. Want hij is de Alfa en de Omega. Jongens en meisjes, wat betekent dat nu eigenlijk? De Alfa en de Omega. Jongens en meisjes, wat is de eerste letter van het alfabet? Dat is een A. En wat is de laatste letter van het alfabet? Dat is een Z. Maar wat is dan de eerste letter van het Griekse alfabet? Dat is de alfa. En wat is de laatste letter van het Griekse alfabet? Dat is de omega. De Heer Jezus zegt, ik ben de eerste letter en de laatste letter. De Heere Jezus zegt, wat ik zeg, dat is echt waar. Daar mag je echt op vertrouwen. En gemeente, dat is een boodschap hier en nu. Want je zou kunnen denken, daar zit nog zoveel tijd tussen. Johannes op dat eiland Patmos, Dat is het laatste van de Bijbel. En dan is het stil. De hemel zwijgt in alle talen. Nee, het is niet stil. Want wij hebben de beloften. En gemeente, vergis u niet, daar moest ook Johannes het van hebben. Want Johannes zag wel dat heerlijke vergezicht, maar hij merkte er helemaal niets van om zich heen. Hij zat gewoon gevangen op dat eiland Patmos. Hij moest het van de belofte hebben, van de levende zelf die weer verscheen. Waar ook wij het van moeten hebben. En Johannes moest het voor ons opschrijven, zodat ook wij het zouden horen. De beloften uit de mond van hem die op de troon zit. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En dat geldt niet slechts voor de toekomst, maar het geldt van morgen, hier en nu. De openbaring eindigt ermee. Het laatste hoofdstuk, het 17e vers, en die dorst heeft komen en die wil, neem het water des levens om niet. Het water des levens. Zo is er dan toch weer een zee. Een fontein van levend water. Een glazen zee. Het staat al aan het begin van de openbaring, openbaring 4, een zee die voortkwam uit de troon. En het staat ook in openbaring 7, het lam in het midden van de troon, een leidsman tot levende fonteinen der wateren. Hoofdstuk 22 begint ermee. Hij toonde het mij. Alsof het nog niet genoeg was. Johannes wordt overspoeld. Voor ons is het eigenlijk wel genoeg. Vanmorgen, denk ik. Maar voor Johannes ging het nog even door. Hij toonde het mij. Een zuivere rivier van het water des levens. Zo helder als kristal. Een rivier die voortkwam uit de troon, alsof het de hof van Eden was. Maar dan nog zoveel rijker, want de boom des levens zal daar bloeien aan beide zijden van de rivier. En die boom zal vruchten voortbrengen, 12 maanden lang. Altijd zal daar leven zijn van hem. Die dood geweest is en nu leeft, tot in alle eeuwigheid. En Johannes, nu heb je het allemaal mogen zien en nu heb je het mogen horen en nu heb je het voor ons opgeschreven. Maar Johannes, als je straks binnenkomt op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dan zul je het zeggen met de koningin van Scheba. Zie, de helft was mij niet aangezegd. Want wie overwint zal alles beërven. Alles. Alle tranen weggedaan. Alle dingen nieuw. Alles beërven. Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon en dochter zijn. En dat is hier al waar vanmorgen. Als je door het geloof op Jezus ziet. En daar ligt dan ook het onderscheid. Want zowel dat eerste vergezicht als dat tweede vergezicht, het eindigt bij het onderscheid. Vers 8, vers 27. Niet om ons tenslotte toch weer alle moed te benemen, om ons tenslotte toch weer terug te werpen op onszelf. Maar wel om ons op te scherpen, om ons aan te scherpen en aan te moedigen. Het is radicaal, het is voor of het is tegen, het is hemel of het is hel. Het is het lam of het is de Satan. En je houding tegenover dat lam zal alles bepalend zijn. En ziende op dat lam, mag ik het geloven dat er een toekomst wacht die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen hart van enig mens is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor diegenen die hem liefhebben. Amen.